Goedenavond allemaal. Namens het comité in de Rechte Straat van de omgeving Gouda heet ik u van harte welkom hier in dit kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Berkenwoude. Maar ook u die met ons verbonden bent, meeluistert of kijkt via de livestream. Een bijzonder woord van welkom voor dominee Theo uit Sliedrecht, die vanavond de meditatie zal verzorgen. En ouderling Theo uit de hervormde gemeente te Berkenwoude die de avond zal sluiten. Het gemengde koor met hart en stem onder leiding van Sjonneke. En ook de organist van deze avond, Jan Hogendoorn, hartelijk welkom. Het is al jarenlang een goede traditie dat rond 31 oktober in Berkenwoude een hervormingsavond wordt georganiseerd door de IRS. Om stil te staan bij het feit dat Maarten Luther op 31 oktober 1517 de 95 stellingen tegen de Roomse leer aan de deur van de slotkapel te Wittenberg spijkerde. Dat was het begin van de reformatie. En vanaf die tijd ontstonden de protestantse kerken. De Bijbel werd vertaald vanuit het Latijn en werd toegankelijk voor iedereen. Het was een ontwikkeling die tegen de stroom inging. En dat is ook het thema voor vanavond. Tegen de stroom in. En is dat niet nog steeds zo? Als wij naar Gods woord willen leven, betekent dat een leven tegen de stroom in. We krijgen dan de wereld tegen. Nee, ten diepste hebben we de duivel tegen. Maar we zingen aan het einde van de avond twee coupletten uit het prachtige Lutherlied. Een vaste burcht is onze God. In dit lied zien we ook iets van stroomopwaarts gaan in het geestelijk leven. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon. En iets verder, hoe ook de Satan woedt, wij staan hem voet voor voet. Wij tarten zijn geweld, zijn vonnis is geveld, één woord reeds doet hem vallen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Over tegenstroom gesproken. Wij mogen dat eeuwig blijvende woord nog steeds hebben. Wij mogen dat woord in vrijheid en in alle rust lezen en ernaar luisteren. En laten we alsjeblieft beseffen dat we daar zuinig op moeten zijn. Laten we beseffen wat een voorrecht wij hebben en wat zoveel mensen moeten missen. Gedwongen of vrijwillig. Gedwongen als we denken aan de landen waar de Bijbel een verboden boek is. Waar christenen worden vervolgd, gevangen gezet en zelfs worden gedood. Om het woord des Heren. En andere kant vrijwillig, als we dan denken dat er zoveel mensen zijn, ook in ons land, helaas, die zich er heel bewust voor afsluiten en niet naar Gods woorden en heilzame geboden willen luisteren. Weet u wie er wel naar het woord van de Heere wilde luisteren? Die er zelfs om vroegen de wet des Heeren voor te lezen en uit te leggen? Dat waren de mensen van het volk van Israël, die met Nehemia waren teruggekeerd uit Babel naar hun oude vaderland en naar Jeruzalem. Ik ga u dat zo dadelijk voorlezen uit het Bijbelboek Nehemia, het 8e hoofdstuk, de eerste 13 versen. En dominee Theo zal daar later op de avond terugkomen tijdens de meditatie. Voordat we samen gaan luisteren naar de Bijbel, wil ik u eerst voorgaan in gebed en vragen om een zegen over deze avond. Heere God in de hemel, u brengt ons aan de avond van deze dag, aan de vooravond van de Sabbat, brengt u ons in uw huis. Om straks te luisteren naar uw woord, naar de uitleg daarvan, een meditatief woord, mede ook naar aanleiding van de hervormingsdag, die we deze week ook mochten herdenken. Heere, zoveel jaren geleden bracht u door middel ook van Luther de reformatie op gang. En werd uw woord toegankelijk voor iedereen. En zo mogen wij nog steeds dat woord hebben. Het woord wat eeuwig zeker is en blijft ook tot in eeuwigheid. Wat vast is. Uw woord waar u niets van afdoet, maar ook niets aan toedoet. Heere, geef toch dat we het mogen beseffen. Wat een voorrecht dat is, dat we daarnaar mogen luisteren. Elke zondag in de kerk waarin u ons een plaats gaf. Maar ook als we thuis zijn en bij de maaltijden of als we de gelegenheid en genegenheid hebben om uw woord te lezen. En wil geven, Heere, dat dan dat woord niet zomaar het ene oor in en het andere weer uit zal gaan. Maar dat u het zou willen brengen in onze harten. Daar waar het vrucht zou kunnen voortbrengen. Als u uw zegen eraan geeft, als u uw geest eraan paart. Ja, Heere, dan kan het niet alleen vrucht brengen, maar dan zal het ook vrucht voortbrengen. En wilt u dat geven in ieders hart. Zoals we hier bij elkaar zijn, of zoals we meeluisteren, of wellicht later luisteren. Heere, wilt u werken onder ons en wilt u zondaren tot u bekeren. Zoals u dat vroeger deed. Maar u doet het nog steeds. Dat is ook naar uw woord, dat is ook uw belofte. Want zolang de wereld staan zal, zolang de zon en de maan schijnen, zult u doorgaan met uw kerkvergaderend werk. En dat is ook hier in Nederland. Dat is ook hier in Berkenwoude en omstreken. En mogen we u daar eerbiedig om vragen, Heere. Wilt u doorgaan? Ja, wilt u, kon het zijn, ook ons allen, zoals we hier bij elkaar zijn, tot u bekeren. We hebben allemaal hetzelfde nodig. We bidden u om een zegen over deze avond. Heere, dat niet de mens in het middelpunt zal staan, maar dat u alle eer mag ontvangen. We bidden u voor dominee Theo, die straks ook een meditatie zal uitspreken. Wilt u hem daar ook alles in geven wat nodig is? Wat hij overdacht heeft, mag dat ook in alle helderheid weer terugkomen. Helpt u ook onze broeder Theo uit de hervormde gemeente, die ook vanavond de avond zal afsluiten. We bidden u om hulp en bijstand ook voor het koor, de dirigent, voor de organist. Ja, en ieder die een taak heeft vanavond, Heere, wil geven dat alles in goede orde mag lopen. Maar ook tot eer van uw naam. Wilt u in ons midden zijn, Heere? Want als u komt, dan brengt u ook alles mee. En dan is het goed. En mogen we dat vanavond ervaren. Mogen alle zorgen die er ook wellicht in ons leven zijn, een ogenblik naar de achtergrond verdwijnen. En dat we u zouden mogen zien, Heere, vanavond. Wat zou dat groot zijn, wilt u dat geven? Uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik lees u Nehemia 8, de versen 1 tot en met 13. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. En zij zeiden tot Ezra de schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen, die de Heere Israël geboden had. En Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, beiden, mannen en vrouwen, en allen die verstandig waren om te horen, op de eerste dag der zevende maand. En hij las daarin voor de straat, die voor de waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op de middag, voor de mannen en de vrouwen en de verstandigen, en de oren des ganzen volks waren naar het wetboek. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hoge houten stoel die zij tot die zaak gemaakt hadden. En nevens hem stond Matitja en Sema en Anaja en Uria en Hilkia en Maaseja aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaja en Misael en Malchia en Hassum en Hasbadana en Zacharia en Mesulam. En Ezra opende het boek voor de ogen des ganse volks. Want hij was bovenal het volk. En als hij het opende, stond al het volk. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En al het volk antwoordde, amen, amen, met opheffing hunner handen. En neigde zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. Jezua nu en Bani en Serepja, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. En zij lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk en de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En Nehemia, dezelfde is Hattesata, en Ezra, de priester, de schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heere uw God heilig, bedrijf dan geen rouw en weent niet. Want al het volk weende als ze de woorden der wet hoorden. Voort zeide hij tot hen, gaat, eet het vette en drinkt het zoete, en zend delen degenen voor de welke niets bereid is, want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren die is uw sterkte. En de levieten stilden al het volk, zeggende, zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet. Toen ging al het volk heen en om te eten en om te drinken en om delen te zenden en om grote blijdschap te maken. Want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 119 vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden treen. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen, o Heer, naar uw getuigenis alleen. Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Wij zingen dus Psalm 119 vers 18 en daarna volgen we het programma zonder verdere aankondiging. Ik wens u een goede en een gezegende avond.
Vanavond willen we met elkaar een moment stilstaan bij een gedeelte uit Nehemia 8. En na de meditatie zingen we uit Psalm 119 opnieuw. Psalm 119, maar dat past ook wel op deze avond waarin de vreugde vanwege het woord van de Heere centraal staat. We zingen zo meteen twee versen, Psalm 119, vers 53 en 83. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En ook het 83ste vers, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. 53 en 83 van Psalm 119. En voorafgaand worden gecollecteerd voor het evangelisatiewerk in Graas. En die collecte wil ik ook van harte bij u aanbevolen. Zo meteen na afloop van deze avond krijgt u ook nog een brief mee van dominee Peter Drost, die werkzaam is in Graas, die ook vanuit Nederland, vanuit de SSRO en vanuit de IRS ondersteund wordt. Dat is niet altijd eenvoudig werk. In Oostenrijk, dat is echt een Rooms-Katholiek land. Zeker in naam, want de Rooms-Katholieke Kerk is daar ook sterk geseculariseerd. En er is een klein kerkverband, een gereformeerd kerkverband, waarin deze dominee Drost ook werkzaam is, samen met een aantal anderen. Hele kleine gemeentes zijn dat. En die hebben ook te maken soms met tegenstand. Ook intern is dat ook niet altijd eenvoudig. We mogen dat werk wel van harte ondersteunen met onze gaven, maar ook met onze gebeden. Dus van harte bij u aanbevolen, ook de collecte. Ik zie ook een paar kinderen in de kerk zitten vanavond. Zitten jullie wel eens in de trein? Dat je een stukje rijdt, niet zo heel vaak misschien, maar misschien wel eens gedaan. Een stukje in de trein gereden. Het is natuurlijk heel anders dan als je op de fiets of met de auto ergens naartoe gaat. In de trein zit je natuurlijk, ja, je hoeft niet te rijden. Je vader of moeder hoeft niet echt op te letten. Je zit vaak ook met z'n vieren, hè, dat je zo tegenover elkaar zit. Misschien dat je hier vanaf Gouda, het station, en dan ergens naartoe gaat. Ik herinner mij dat ik een keer in de trein zat. Dat was vanuit Gouda op weg naar Rotterdam. En dat was aan het einde van een middag, het regende buiten een beetje, miserige regen. En de trein was heel druk, het was vol in de trein. En nou, dan kom je zo'n coupé binnenlopen, de ramen zijn een beetje beslagen. En ik liep die coupé binnen, ik zag die trein helemaal vol. En één zo'n vierzitter zat, was één zo'n plaats nog vrij. En ik vroeg of ik daar mocht gaan zitten, want die meneer die had zijn tas er een beetje opgezet. En, maar goed, hij maakte ruimte en ik mocht daar gaan zitten. En ja, wat gebeurt er dan in een trein? Dan knik je even naar elkaar en dan gaat iedereen in zijn eigen wereld. Mensen gaan in hun telefoon, zitten wat te lezen of staren wat uit het raam. En toen opeens begon achter ons iemand te bellen. Gewoon hard in de trein te bellen. En sommigen ergeren zich daar wat aan. Maar goed, het mocht, het was geen stiltecoupé. Maar wat gebeurde er? Halverwege dat telefoongesprek schoot die man in de lach. En niet zomaar een lach, maar echt zo'n, ja, zo'n hartelijke schaterlach, zo'n oprechte, pure lach, zomaar door de coupé heen. En het rare was, toen we dat hoorden, in het begin zaten mensen wat geërgerd te kijken, wat maakt die meneer een herrie, zomaar door de coupé heen. Maar hij zat zo aanstekelijk te lachen, dat dat op ons oversloeg. En het gebeurde dat wij zaten met vier gewoon voor ons van elkaar vreemde mensen, allemaal een beetje in onze eigen wereld, dat wij even naar elkaar opkeken en we moesten ook lachen. Die schaterlach van die man had iets aanstekelijks. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Zeker als je een klein kind, hè, als je zo'n mannetje van 10 maanden of van een jaar, als zo'n klein mannetje begint te schaterlachen, dan moet je soms zelf gewoon meelachen. Je weet niet eens waarom die zo'n plezier heeft, maar een lach heeft iets aanstekelijks. Nou, het klinkt een beetje vreemd misschien vanavond, maar ergens heeft Nehemia 8 zoiets. Er zit een soort aanstekelijke vreugde in dit hoofdstuk, omdat ze het woord van de Heere weer openen. Tenminste, ik hoop dat het vanavond voor ons aanstekelijk werkt. Want ik ben wel eens bang dat wij in het westen van deze wereld die vreugde over de woorden van de Heere die we in onze eigen taal mogen lezen en openen, dat we die vreugde zomaar wat kwijt zijn. Natuurlijk, hè, als we vanavond aan elkaar vragen, en zeker hè, rond de reformatieherdenking, bent u dankbaar dat we het woord van de Heere, bent u Vreugdevol en dankbaar dat we een Bijbel hebben. Nou, ik denk dat de meesten van ons zouden zeggen, ja, dat zijn. Hè. We zullen niet zo snel zeggen, nou, ik niet. Maar toch echt die diepe vreugde en blijdschap, die verrassingsvreugde die je bij de reformatoren tegenkwam, waar Maarten Luther zo aanstekelijk over kon schrijven. Kijk, en dan kunnen wij natuurlijk op een reformatieherdenking vanavond zeggen, we moeten meer blij zijn, meer dankbaar zijn met het woord van God. En dat is op zich goed natuurlijk, dat we dat tegen elkaar geregeld zeggen. Maar ja, dat zijn mensenwoorden. En dat beklijft misschien even en dan ebt dat toch weer weg. Maar ik dacht bij de voorbereiding, als de Heer het nou eens zelf zegt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is wat hier in Nehemia 8 gebeurt. Ze ontdekken het woord, ze vragen naar het woord en er ontstaat een grote vreugde en blijdschap. Nou, laten we iets beter gaan kijken. Nehemia, we hebben het hoofdstuk net gehoord, Nehemia 8, dat is de tijd van de wederopbouw. De tijd dat de stad Jeruzalem en het land moest worden opgebouwd nadat de ballingschap was geweest, die de Heere bij monden van de profeten al jarenlang had aangekondigd. De Heer had ze uit de slavernij van Egypte gebracht naar het land van de belofte. Maar de Heer had er meteen bij gezegd, als je je niet houdt aan mijn geboden en inzettingen, dan zal het oordeel komen. En Israël volhardde in goddeloosheid, ze gingen achter andere goden aan en het oordeel kwam, de ballingschap. Maar na 70 jaar mocht een deel van Israël weer terugkeren naar het land van de belofte. Onder aanvoering van Nehemia, over wie we vanavond hebben gehoord. Maar ook Ezra, die er net aan vooraf ging, moeten we eigenlijk in één adem noemen. Eerst Ezra, later Nehemia. En we zien trouwens dat ze ook nog beide een iets afzonderlijke taak hadden, Ezra. Dat was de man die met name de tempeldienst moest gaan herbouwen, de tempel, het hele tempelcomplex, het heiligdom. En Nehemia, dat was de man die de muren van de stad en de huizen, die Jeruzalem zelf weer moest gaan herbouwen. Dus eerst Ezra, later Nehemia. Wat dat betreft, als je in vers 1 leest dat ze in hun steden woonden, is dat eigenlijk al een wonder. Want de stad en het land lag in puin. Alles was verbrand, de altaren, de huizen en de muren. En in Nehemia lees je wat een gevecht het geweest is om de steden en de muren weer overeind te krijgen. Als Sambalat en Tobia komen met hun spot en ze zeggen, jullie krijgen de muren van de stad nooit af. En als die spot ook langzaamaan binnen druppelt en binnen sijpelt in het hart van de Israëlieten, dat ze op een dag zelfs tegen elkaar zeggen, het gaat ons inderdaad niet lukken. Die muren, dat is te zwaar en de klus is te groot en wij zullen de stad nooit herbouwen. En dan komt Nehemia en dan komt Ezra en dan roepen ze het volk op en dan zeggen ze, strijd. Strijd voor uw vrouwen, strijd voor uw zonen. Strijd voor uw dochters, strijd voor uw huizen. Denk aan de grote, heerlijke en ontzagwekkende God. En dan verschijnt steen voor steen, laag voor laag, staan de muren van de stad overeind. En het volk verzamelde zich als één man bij de waterpoort. Zo lazen we, de waterpoort. De poorten van de muren van de stad zijn weer overeind. De poorten, ze glimmen haast nog van nieuwheid. Dus de muren van de stad, ze staan weer groot en machtig en sterk overeind. Moet een heerlijk moment geweest zijn. Na al die jaren de stad in puin, nu de muren en de poorten zitten weer in de stad. De poortwachters staan weer om de stad. De veiligheid is weer terug. Zoals ons land zijn dijken nodig heeft, omdat we anders zo weerloos zijn tegen de macht van het water, zo had een stad in die tijd muren nodig om ze te beschermen. En ze verzamelden zich bij de waterpoort. Dat was de poort die Ja, een van de poorten van de stad Jeruzalem, maar die liep naar de plaats die daar net achter lag, de Gihonbron. Dat was de waterbron. Als je water nodig had, dan moest je eigenlijk door die poort heen naar die bron om water te putten. Daar staat er in de Bijbel, daar verzamelen ze zich als één man bij dat plein, die straat bij de waterpoort, niet in het tempelcomplex, niet bij het heiligdom, de voorhof, waar ook alleen de mannen hadden mogen komen. Nee, hier lees je de mannen, de vrouwen, de kinderen, allemaal verzamelen ze zich bij die poort. En ze hebben eigenlijk maar één vraag. Als één man, één verlangen, één vraag. En ze komen naar Esra en Nehemia en ze zeggen: Esra, breng ons alsjeblieft de boekrollen van God. Breng ons de rollen van de Torah, de woorden van de levende Heere, het wetboek van Mozes dat de Heere ons geboden heeft. Esra, breng ons het woord. Onderwijs ons, leer ons, neem ons mee in de woorden van de Heere zelf. Daar proef je toch iets in van het diepe besef. Daar staan ze bij die fonkelnieuwe muren van de stad. De poorten, het cement is bij wijze van spreken nog nat. Het moet nog gevoegd worden. Het straalt één grote macht en stevigheid uit. De bescherming, die grote muren om de stad zijn klaar. Maar nee, zeggen ze, dit is niet genoeg. Breng ons het woord van. Je kunt een stad beschermen met muren. Maar wat beschermt de ziel van een stad? Wij kunnen onszelf beschermen, ons leven, ons lichaam, maar wat beschermt onze ziel? Want u weet toch wel dat onze ziel schade kan lijden. Dat een ziel zo'n schade kan lijden. Wat een butsen, beuken en krassen kan een mens op zijn ziel meedragen om dingen die hem zijn aangedaan. Maar veel vaker nog om dingen die hij zelf heeft gedaan of misdaan. Zijn ongerechtigheden en zijn zonden die zo'n scheiding maken tussen ons en de Heere. Tussen ons en elkaar. Schade lijden aan je. Wat beschermt een mensenziel? Daar staan ze bij dat plein, bij de waterpoort. Al die heel verschillende mensen. Breng ons het woord van de Heere. Bijzonder, hè? Heel vaak is het in de Bijbel andersom, hè? Dan is Israël en dan leven ze en dan gaat het leven zo zijn gewone gang. En dan moet er een profeet komen die naar Israël toe gaat en die ze gaat toeroepen en oproepen tot bekering. En die dan met het woord van de Heere naar ze toe komt, ongevraagd vaak. Maar hier vragen ze er zelf om. De muren van de stad staan overeind. Het tempelcomplex is herbouwd. Maar, Esra, breng ons het woord van God. Als één man, hè, staat er. Eensgezind, als één stem. Klinkt de. Er zijn natuurlijk heel verschillende mensen geweest. Er staan mannen, vrouwen, kinderen. En we hoeven het ook niet te idealiseren. Er zal bij de bouw van die stad enzovoort ook echt wel eens wat voorgevallen zijn. Allemaal mensen die in moeilijke omstandigheden die muren van de stad moeten gaan herbouwen. Zeg, hoe denk jij dat het moet? En hoe denk jij dat het moet? En ik zou het graag zo doen en ik zou het graag zo doen. En we hoeven het echt niet te idealiseren. Er zal onderling best wel eens wat geweest zijn. Maar hier bindt één verlangen hen samen. Een honger naar het woord van de Heere. Mag ik dat doortrekken op deze reformatieherdenking? Als we kijken naar de kerken van de reformatie. Er is onderling best wel eens wat. Hè? En er zijn best wel hun verschillen en dingen. Maar mag dit ons samenbinden? Gezegend, die kerken, die gemeentes, waar dit het samenbinden, hun verlangen, hun honger naar het woord van de Heere zelf, het uitzien. Breng ons de Torah-rollen. Onderwijs ons. In vers 4, die laatste woorden. De oren van dat volk waren gericht op het boek van God. Nou, en Esra gaat mee in dat verzoek. En even later komen dan die Torah-rollen tevoorschijn. Dat moet een eerbiedwaardig moment geweest zijn. Er staat er dat ze een soort houten verhoging maken. In vers 5, sommigen zeggen dat is de eerste preekstoel geweest. Een houten verhoging op dat plein waarop Ezra omhoog kan staan. En dan, ja, dan komt hij met die kostbare, want dat waren het, kostbare boekrollen. En hij rolt ze open voor de ogen van het volk. En voordat hij begint te lezen, gebeurt er dan al heel veel op dat plein. Hij rolt die boekrollen open, hij neemt er de tijd voor. Vers 4 zegt van 's morgens, het morgenlicht, totdat het weer donker wordt. Nou, het was ongeveer de tijd van het jaar, oktober. Dus laten we zeggen van ja, 8:30, 9:00 dat hij begon tot 4:30, 5:00 's middags. Eén aan één reiging van onderwijs dat hij geeft uit dat woord. En daaromheen, daar stonden die namen die we gehoord hebben. Hij op een verhoging, Ezra, de schriftgeleerde, de ambtsdragers, de levieten eromheen. En we moeten dat ongeveer zo voorstellen, dat plein vol met mensen. Ezra geeft dat onderwijs vanaf die verhoging. En de levieten nemen die woorden mee en die verspreiden zich onder de menigte om dat woord weer verder te brengen, omdat niet iedereen hem kon verstaan. En zij nemen dat woord weer mee naar al die andere mensen die misschien ook weer vragen hebben daarover. Die nemen dat weer mee terug naar Ezra. Hij onderwijst weer. Die levieten die gaan weer verder. En zo gaat dat heel die dag heen en weer. Het is ontroerend hoe dat beschreven wordt. In vers 6 en 7. Ezra rolt die boekrollen open. Er staat: het volk ziet die rollen en uit eerbied gaan ze staan. En Ezra, voordat hij begint te lezen, heft zijn handen op en zingt een loflied voor de Heere. Hij looft en prijst de grote naam van de Heere. En de mensen, ze staan op en ze heffen hun handen omhoog. En ze roepen amen, amen. En terwijl Ezra begint te lezen en de woorden uit het wetboek van Mozes klinken over de scharen heen, zien we dat de mensen één voor één neerknielen, de een na de ander. En dan beginnen ze te rouwen, te huilen, te wenen. Je proeft de sfeer. Er staat op dat plein, daar bij de waterpoort, iets heel bijzonders te gebeuren. Alsof er even het besef doordringt. Hier spreekt de Heere zelf. Zomaar op een plein hier op aarde klinkt de stem uit de hemel. En er gaat een soort siddering door de gemeente. Het woord wordt op een bijzondere manier gezalfd door de Heilige Geest. En die woorden van dat wetboek van Mozes, die als een pijl dringen binnen in het hart van de Israëlieten. En de een na de ander begint te huilen. Toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. In dat wetboek van Mozes zien ze in een spiegel. En opeens zien ze daarin hun totale verlorenheid en doemwaardigheid. Als God in het recht gaat treden. O Heere, u die gadeslaat mijn ongerechtigheden. Ach Heere, wie kan bestaan? Het volk huilde. Het is heel opvallend. Iedere herleving in de kerkgeschiedenis begint altijd weer zo. Waar mensen harten breken, omdat ze in de woorden van de Heer opeens iets voelen van hun eigen verlorenheid. En elke herleving in de kerkgeschiedenis begint telkens weer met gebroken harten. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Zouden we niet naar uitzien, ook vandaag de dag. Naar een herleving voor West-Europa. Naar een herleving voor de kerken van ons deel op deze wereld. Een herleving dat het woord van de Heere weer met kracht en macht mensenharten mag raken en bereiken. En dat mensen daarin iets zien wie ze zijn. Ook voor uzelf trouwens. Verlangt u er zelf naar? Naar dat leven met de Heere, die diepe innerlijke vreugde en vrede verzoent. Vergeven, al mijn ongerechtigheden weg. dat begint hier. Dan moet u bereid zijn om eens heel eerlijk te kijken in die spiegel van Gods heilige wet. En dan moeten we stoppen met onszelf hoog houden. Stoppen met onszelf overeind houden. Stoppen met allerlei uitweggetjes bedenken en allerlei verzachtende omstandigheden. Stort nou eens heel eerlijk je hart uit voor de Heer. Echt waar, er is niets bevrijdenders dan je hart uitstorten voor de troon der genade. En te ontdekken bij hem is veel vergeving. Het volk breekt. En dan? Ja, dan bewegen opnieuw die levieten zich onder al die mensen. En tot onze grote verbazing horen we ze roepen, stop. Stop met huilen. Stop met wenen, droog je tranen, niet rouwen, niet verdrietig zijn, stop. En even denk je, hè? Wat zeggen ze nou, wat apart? Moet je dit onderbreken? Zo abrupt en ruw? En moet je er ergens niet juist dankbaar voor zijn? Dat als het woord van de Heer opengaat en mensen oprecht berouw hebben, moet je dan niet dankbaar zijn? En trouwens, is het ook niet heel ruw om dit zomaar te onderbreken en te gaan zeggen, stop met huilen, rouw niet, huil niet. En als iemand echt verdrietig is, als iemand echt rouwt, kun je dat toch zomaar niet wegdoen met stop met huilen? Kijk, dat kun je soms tegen een kind zeggen. Als een kind een paar keer gevallen is en komt elke keer huilend naar je toe, dat je, nou ja, dat heb je soms als vader of moeder ook wel eens, dan ben je een beetje zat. En wat zeg je dan? En nou, hè, waar doet het zeer? Op je knie? Nou, weet je wat? Kus je erop? Nou, stoppen met huilen hoor. Weer lekker verder spelen. Maar ja, dat zeg je tegen een kind. Maar als iemand nou echt rouwt, echt berouw heeft, moet je dat dan zo abrupt stoppen? Toch lezen we het. In vers 10 en 11 en 12. Deze dag is heilig voor de Heere. Rouw niet, huil niet. Stop met wenen, met verdrietig zijn. Waarom? Omdat het een dag is, staat er, die heilig is. Het is de eerste van de zevende maand. Dat is Rosh Hashanah. Dat is het Joodse nieuwjaar. En wat hierna volgt, dat hebben we met elkaar niet gelezen, maar dat is het Loofhuttenfeest. Wat hier aan de hand is, is dat dit een feestdag is voor de Heere. En op die dag wil de Heere niet dat men rouwt, maar dan moet men vrolijk zijn. Blijdschap. Kijk, dat is voor ons denk ik even een stap die we nu moeten maken. Want voor ons voelt dat wat vreemd aan. Wij zijn natuurlijk sterk gewend dat we onze eigen emoties beleven en hebben en ja, wij kunnen dan soms zo zeggen, ja, als ik een dag niet goed in mijn vel zit, hè, dan kan iemand anders wel vragen om blij te zijn, maar dat ga ik dan niet doen, want ja, zo voel ik dat op dat moment niet. Onze emoties, die mogen we uiten, maar in Israël ligt dat iets anders. Dan gaat het niet zozeer over alleen mijn en onze emoties, maar de Heere had een kalender ingesteld. En op die kalender waren dagen van rouw en verdriet. En op die kalender waren dagen van schuldbelijdenis en verootmoediging. Maar er waren ook dagen waarop de blijdschap centraal stond. En die dagen zaten allemaal in die feesten van Israël alleen. En dat maakt het voor ons soms wat lastig. Dat kwam niet altijd overeen met hoe je dat op dat moment zelf beleefde. Dan kon het best zijn dat je zelf bijvoorbeeld privé heel veel reden had tot dankbaarheid. Maar dat er dan net een dag was van verootmoediging en schulderkentenis. Of andersom, dat je zelf alle reden had om rouw en verdriet met je mee te dragen, maar dat er net een dag is van grote blijdschap. Nogmaals, dat vraagt voor ons denk ik wel even een stap om dat enigszins te begrijpen. En, misschien moeten we er ook wel bij zeggen, kan het ook heel heilzaam zijn. Iets daarvan hebben we denk ik ook in de kerk. Als je op zondag samenkomt en je zingt dat wat is opgegeven, dan zit je met allemaal verschillende mensen en dan zing je allemaal datzelfde. En dan zit je er niet altijd hetzelfde in. Maar dan zing je met elkaar mee. En dan gebeurt het soms ook zomaar dat je zingt over de trouwe zorg van de Heere, terwijl je zelf misschien wel helemaal in de put zit. En dat je soms door dat zingen, gewoon omdat het je wordt aangereikt, door dat zingen wordt meegenomen en opgetild boven dat van jezelf uit, dat je als klein mensenkind wordt meegenomen in dat grotere dat de Heere aan je geeft. Ook bijvoorbeeld aanstaande woensdag, hè? Dan staat er op onze kalender dankdag. Misschien als wij het zelf voor het zeggen hadden gehad, dan hadden we misschien gezegd, als je gewoon naar de omstandigheden kijkt van de wereld, alle reden om een biddag uit te schrijven. Maar nee, er komt een dankdag aan. En over een aantal weken wordt het, als de Heer het geeft, ook weer advent. Ondanks al die grillige dingen in de wereld, gaat de kerk toch weer heen leven naar de geboorte van de zaligmaker. En weer verder komt toch de lijdenstijd. En komt daar dat moment dat we staan aan de voet van het kruis op Goede Vrijdag. Hij voor mij, omdat ik anders die eeuwige dood had moeten sterven. Druppelt dat verzoenende bloed naar beneden om ons te verkondigen. Alleen bij hem is een volkomen zaligheid. Zijn gerechtigheid is enkel genoegzaam voor mij. Wordt het verkondigd en geproclameerd over heel de wereld heen. De paasmorgen. Dood, hel, graf en zonde hebben niet het laatste woord. Wordt het evangelie worden we meegenomen. Niet omdat we daar zelf meteen ook op dat moment om vragen, maar omdat de Heere ons daar wil hebben. En daarom niet huilen. Niet rouwen, niet verdrietig zijn. Deze dag is heilig voor de Heere. Dit is de dag die de Heere ons geeft. De vreugde des Heeren. Dat is uw kracht, staat er dan. Zo'n prachtig zinnetje. De vreugde des Heeren. Dat is uw kracht. In het Hebreeuws, dat woordje kracht, daar staat het woordje, dat is uw sterkte, uw burcht, uw bescherming. Daar staan ze, bij die prachtig nieuwe muren van Jeruzalem. En bij die prachtig nieuwe muren, je zou denken, daarachter ben je veilig. Nee, zegt Nehemia, de blijdschap des Heren, dat is mijn kracht, mijn bescherming. Mijn burcht, dat is wat mijn ziel werkelijk beschermt. En dan gaan ze samen het Loofhuttenfeest vieren. De Heere is mijn licht en mijn heil. De Heere is mijn kracht. Voor wie zou ik vrezen? Gaan ze het Loofhuttenfeest vieren. Tot slot nog, dat even als laatst, omdat dat toch wel mooi is om te noemen. Loofhuttenfeest, wat deden ze dan? Nou ja, dan leefden ze 7 dagen lang in een loofhut. He, zo'n schamel loofhutje maakten ze op het dak of op het plein of in de voortuin. Maakten ze zo'n loofhutje en daar leefden ze dan 7 dagen lang in. En dat maakten ze expres ook een beetje open, zodat ze kieren hadden waardoor ze naar boven konden kijken. Maar ook waardoor de regen zo naar binnen kon stromen. Moet je je voorstellen, net nieuwe huizen, de stad en zo, het is allemaal net herbouwd. En wat gaan ze doen? Ze gaan 7 dagen in een loofhut wonen. Om elkaar eraan te herinneren, hier beneden is het niet. Zelfs dit Jeruzalem is niet het einddoel. We zijn onderweg, hier beneden. Het ware leven, lieve loof, het is daar waar men Jezus ziet. Het gaat op weg naar dat nieuwe Jeruzalem. Waarvan de schrift zegt, de poorten zullen nooit gesloten zijn, want al daar zal geen nacht meer zijn. En onderweg schenkt de Heere ons zijn woord, als een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. Zo gaat er een volk op weg, dwars tegen de stroom in, die zegt, hier beneden, daar is het niet. Maar met dat woord op ons levenspad. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. En zegt, de blijdschap des Heren, dat is mijn kracht. Amen.
Thank you.
neem toch maar even de preekstoel op, anders kom ik niet boven het koor uit. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde van deze avond gekomen. En voordat ik met dankgebed mag afsluiten, wil ik eerst een aantal mensen bedanken die meegewerkt hebben aan deze avond. Ja, wat zou deze avond zijn zonder deze medewerkers? Allereerst wil ik dominee Theo uit Sliedrecht, klinkt een beetje vreemd uit mijn mond, met dezelfde achternaam. Ik zou bijna zeggen neef Pieter, hartelijk dank dat je deze avond voor ons de meditatie wilde verzorgen. Je bent ontzettend betrokken bij het werk van In de Rechterstraat en fijn dat je dat ook deze avond hier wilde doen. Het koor wil ik hartelijk bedanken en ook de dirigent, Sjonneke. Ook de organist, Jan Hogendoren, vanavond met het bespelen van het orgel. Ook niet te vergeten de koster, ik zie hem achterin zitten. Bedankt ook voor de organisatie rondom deze avond, openstellen van het kerkgebouw. En niet in de minste plaats ook de aanwezigen vanavond. We hadden het vanavond al even over deze avond. Die lopen toch soms qua opkomst wat terug. Mensen maken zich er wel eens zorgen over. Ja, is er nog belangstelling voor? Fijn dat jullie er zijn. Ook het belang van dit soort avonden inzien. En ook voor de reformatie. Dat ieder jaar herdacht mag worden. En dat geldt natuurlijk ook voor de thuisluisteraars. Ook hartelijk dank dat ze mee wilden luisteren. Zometeen bij de uitgang is er nog de verkoop van kaarten en kerstkaarten. En ook de opbrengst daarvan gaat naar de stichting In de Rechterstraat. U kunt contant, is me nog verteld, contant betalen, maar ook thuis via de bank. Dus dat hoeft geen hindernis te zijn om iets te kopen. Laat ik voorstellen om voor te gaan in dankgebed. Trouwe en grote God in de hemel, ze komen aan het einde, of bijna aan het einde van deze avond, weer tot u. Om uw grote naam hartelijk te danken, heren, dat we hier bij elkaar konden zijn, op deze reformatieavond. En heren, wat is het belangrijk dat we daar steeds maar weer aan blijven denken. Heren, wat heeft u veel gegeven aan ons werelddeel, Europa, maar ook aan ons land, dat u mannen gegeven hebt, zoals Luther en Calvijn, die de reformatie als het ware in gang gezet hebben. Dat de Bijbel als het ware weer onder het stof vandaan gehaald werd. Dat uw woord weer aan het woord kon komen. Heren, we hebben ook vanavond het belang daarvan gehoord. Heren, want het begint toch bij u en bij u alleen. Geef ons telkens maar een diep besef wie wij zelf zijn, maar bovenal wie u voor ons wil zijn. Heren, dank u wel voor deze avond. Heren, wilt u het verkeerde eruit wegnemen en het goede zegenen. Heren, we bidden vanavond ook voor het werk in de Rechterstraat. Heren, wilt u dat zegenen. En in het bijzonder voor dominee Drost, waar ook voor gecollecteerd is, voor zijn werk in Oostenrijk. We hebben er iets van gehoord, heren, hoe moeilijk dat ook is. Kleine gemeentes in een geseculariseerd rooms-katholiek land. Heren, we dragen zijn werk aan u op. Stel hem daar tot een rijke zegen. Heren, we bidden ook zo voor elkaar. Wilt u met ons meegaan? Ook als we straks weer van hier gaan, breng ons daar waar we aan willen komen. En geef ons bovenal, ook morgen, een gezegende zondag als uw woord weer open mag gaan. Heren, wij vragen dat. Wij bidden dat alles. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Vervolgen we nu met het laatste programmapunt. Programma 12. Punt 12. En alvast wel thuis, zo meteen.
Hij wist niet bij hem.